Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom hier in de Pauluskerk. Van harte welkom, ook als je hier te gast bent of als je thuis deze dienst met ons meebeleeft. Deze avonddienst wordt geleid door dominee Daan van der Born uit Hei en Boeikop. En het orgel wordt bespeeld door de heer Rob van Esseveld. De bloemen van vanmorgen die zijn bezorgd als teken van verbondenheid, bemoediging en groet naar Wilma Marwin Brouwt. Zij ondergaat deze week een operatie waarna zij enige tijd zal revalideren in Rotterdam. Ook is er een kaart gestuurd naar de heer Hans Verboom. Hij woont in het verzorgingshuis Magnolia in Zoetermeer. Tijdens het digitale collectemoment in de dienst worden de collectedoelen bekendgemaakt door diaken Wim Becker. Deze dienst beginnen we met het zingen van Psalm 99, vers 8. Maak hem nu tezaam, groot verhef zijn naam. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Laten wij nu stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Op deze eerste zondag na Pasen zijn we hier opnieuw samengekomen op de opstandingsdag en denken we na over het wonder van de opstanding. Een wonder dat we niet mogen vergeten. Daartoe roept de apostel Paulus Timotheus op. En daarom zijn ook wij hier samengekomen vanavond. Daarom zetten we deze dienst nu voort met het zingen van gezang 645 en daarvan de versen 1, 2 en 6. Gezang 645, 1, 2 en 6. voordat we samen uit de Bijbel lezen, bidden wij nu om het licht van Gods geest. Laten we samen bidden. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat we hier een week nadat we het paasfeest hebben gevierd, opnieuw zijn samengekomen. Wij danken u dat u ons hebt geroepen en dat we hier ook deze avond in de kerk kunnen zijn om te vieren dat u de levende bent. Om onze troost en ons houvast te vinden in u, de opgestane, die uit het graf gekomen bent en aan de overzijde bent opgestaan, een nieuw leven bent begonnen. Wat is dat een geweldig groot wonder. We kunnen het eigenlijk niet bevatten, zo groot is het. Wie heeft ooit gehoord dat een overledene uit het graf is opgestaan? We begrijpen het wel als we lezen dat de vrouwen vol vrees en ontzetting bij het graf vandaan gingen, eigenlijk nog niet goed beseffend wat ze gehoord hadden van de engel. Ook voor ons is dat wonder van de opstanding soms te groot. We kunnen er niet bij. We zingen ervan hier in de kerk, we vieren het dat u bent opgestaan. Maar als we eerlijk zijn, leven we er niet vaak uit. Dan is het alsof we weer terugvallen in het oude leven. Alsof we de duisternis verkiezen boven het licht. Of dat we overmand worden door alle berichten van onrust, van ziekte, van geweld. Alles wat om ons heen gebeurt. Het lijkt wel alsof die berichten soms dat paasevangelie helemaal onder laten sneeuwen. Maar nu bidden wij u, nu wij hier zijn samengekomen, dat u in ons het vuur weer aanwakkert, het geloof. Dat u de levende bent. Dat u ons voorgaat. Dat u ons leidt als een herder. Laat ons dat ook vanavond merken. Ook als wij de schriften openen, geef dat wij daardoor ook zelf zullen opstaan en op weg gaan achter u aan. Beziel ons zo met uw geest en laat in ons het verlangen groeien om met u te leven. Wij bidden u dat door Jezus Christus onze Heer. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen, uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 13. 2 Timotheus 2, vanaf vers 1. En daar schrijft de apostel Paulus: mijn kind, wees sterk door de genade in Christus Jezus. Wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, geef dat door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. Denk na over wat ik zeg. De Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt. Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nakomeling, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd en omwille van dit evangelie heb ik veel te verduren. Ik ben zelfs als een misdadiger gevangen gezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangen zetten. Daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus redding en eeuwige luister ontvangen. Deze boodschap is betrouwbaar. Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Tot zover onze lezing. Dit is het woord van God. De tekst voor de verkondiging vindt u in vers 8a, waar Paulus schrijft: houd Jezus Christus in gedachten, Davids nakomeling, die uit de dood is opgewekt. Ter inleiding op de verkondiging zingen we nu samen van gezang 641 een ander paaslied en daarvan de eerste drie coupletten. 641, 1, 2 en 3. Na de verkondiging zingen wij zonder verdere aankondiging het gezang dat hierop volgt, gezang 642 en daarvan de versen 1, 4, 5 en 8. 642, de coupletten 1, 4, 5 en 8. Zonder verdere aankondiging na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk of met ons verbonden. We zijn hier bij elkaar een week nadat we het paasfeest hebben gevierd. En opnieuw zijn we hier bij elkaar op de opstandingsdag. Opnieuw vieren we vandaag dat Jezus Christus leeft. Hij heeft de zonde en de dood overwonnen. Toen hij stierf aan het kruis en daarna ook opstond uit het graf. Een geweldig groot wonder. Met grote gevolgen. Voor een ieder van ons. Voor de wereld. En daarom komen we elke keer weer op die eerste dag van de week bij elkaar. Om herinnerd te worden aan Jezus' opstanding. Misschien herken je ook wel dat we hier weliswaar op die eerste dag bij elkaar zijn gekomen. Maar als je om je heen kijkt, zie je vooral een wereld die er vaak zo onverlost uitziet. Wat is er nog veel gebrokenheid? Wat is er nog veel verdriet? Mensen worden ziek. Geliefden ontvallen ons. We horen berichten van oorlog en geweld. En ook persoonlijk ervaar je soms weinig van de vrede van God. Misschien worstel je ook wel met een concrete zonde die je steeds weer te sterk lijkt te worden. Hoe zit het dan met dat nieuwe leven dat Jezus Christus heeft verworven? Wat merken we daar nu eigenlijk van, nu het Pasen is geweest? Het kan zomaar zijn dat je een week na het paasfeest vol zit met allerlei vragen en twijfels. We hebben gelezen uit de brief van Paulus aan Timotheus. En ook voor Timotheus was het niet gemakkelijk om het geloof vol te houden. Hij is dan nog niet zo lang voorganger van de gemeente in de bruisende stad Efeze. Daar was hij aangesteld om geestelijk leiding te geven. Maar dat was beslist geen gemakkelijke plek. Efeze, dat was een stad die vol stond met tempels en met afgodenbeelden. En moet je je maar eens voorstellen dat je daar dan als leerling van Jezus Christus hem na probeert te volgen. Midden in die stad. Dat vraagt veel van je. Vanuit geestelijk opzicht. Vooral als je om je heen zoveel mensen ziet die een ander leven leiden. Weet ik het wel zeker? Van wat ik heb geleerd over Jezus Christus. En over zijn woorden, over zijn opstanding. Daar kwam nog bij voor Timotheus dat er ook in de gemeente soms lastige gesprekken gaande waren. Vooral tussen Joden die tot geloof waren gekomen in Jezus Christus. Tegenover mensen die vanuit het heidendom tot geloof waren gekomen. Die groep die vanuit het Joodse geloof tot geloof in Jezus Christus was gekomen, waren natuurlijk vertrouwd met Joodse tradities en wetten. En zij kwamen naar Timotheus met allerlei vragen als: hoort de besnijdenis nu wel of niet erbij als teken van het verbond? En hoe zit het eigenlijk met kosher eten? Wat is rein, wat is onrein? Wat geldt nu voor christenen wel en niet? En Timotheus probeerde uit te leggen dat er voor wie in Jezus Christus gelooft andere dingen belangrijk zijn. Maar dan waren er ook nog oudsten in de gemeente die juist terug wilden naar hoe het vroeger was. En zij hielden van die discussies daarover. Zij brachten hun kennis over de wet en de geboden dan breed naar voren. En dat was niet gemakkelijk voor Timotheus. Dat deed ook iets met zijn gezag. Want die oudsten brachten juist verwarring in de gemeente. Voor Timotheus was dat dus ingewikkeld. Er was een soort bedreiging van buitenaf. Heel veel mensen in de stad Efeze die zo anders leefden als die christengemeente. Maar ook van binnenuit in de gemeente waren er soms lastige vragen. Of mensen die terug wilden naar die Joodse traditie. Hoe moet je daar als voorganger leiding aan geven? Als er mensen zijn die zeggen dat het allemaal moet gaan zoals het vroeger ging. Of als sommige mensen verwachten dat je de dingen zo zegt en niet anders. Ik stel me zo voor dat Timotheus daarom ook momenten van aanvechting kende. Ben ik eigenlijk wel de juiste persoon? Kan ik dit wel? En misschien nog wel dieper, heb ik het evangelie dan wel goed begrepen? Is het wel waar van de opstanding van Jezus Christus en van dat nieuwe leven, dat alles nieuw geworden is door zijn opstanding? Wat zie ik daar nu van? Nu was Timotheus van jongs af aan al opgegroeid met de Bijbel. Hij had een Griekse vader en een Joodse moeder. En hij was tot geloof gekomen in Jezus Christus. En als je de brieven leest die Paulus aan hem schrijft, dan merk je tussen de regels door wel dat Timotheus een begaafde en getalenteerde jonge man was. Paulus had veel met hem op. Hij had hem ook meegenomen op een zendingsreis. Hij had Timotheus zeg maar een soort opleiding geboden. En Timotheus werd zijn medewerker. Ik denk dat Timotheus heel veel van Paulus geleerd heeft. Als een soort leerling tegenover een mentor. En dat ze zoveel met elkaar opgetrokken waren. En als Paulus dan soms weggeroepen werd om naar een bepaalde plek te moeten of een bepaalde taak te moeten vervullen, dan kon Timotheus gemakkelijk hem waarnemen en Paulus vervangen als dat nodig was. En je merkt ook wel in die brieven dat de band tussen die twee, tussen Paulus en Timotheus, heel persoonlijk was. Een onderlinge relatie is als een relatie tussen een vader en een zoon. Paulus noemt Timotheus dan ook mijn geliefde zoon of mijn kind. Zoals we ook aan het begin van dit gelezen hoofdstuk lazen. Mijn kind, wees sterk door de genade in Christus Jezus. Paulus die schrijft deze brief terwijl hij zijn eigen levenseinde voelt naderen. En hij wil Timotheus nu een hart onder de riem steken. Het is ook niet voor niets dat deze brief gerekend wordt onder wat we wel de pastorale brieven in het Nieuwe Testament noemen. Het is een brief met aansporingen en adviezen. En als Paulus Timotheus zo bemoedigt, zegt hij niet tegen hem, ik ben nu de gaande man en jij de komende. Zul je mij niet vergeten, Timotheus? Zul je niet vergeten wat we allemaal samen hebben meegemaakt? Houd mij in gedachten. Nee, dat schrijft Paulus niet. Maar hij zegt, houd Jezus Christus in gedachten. Vergeet niet dat we een levende heiland hebben. Denk je even in, Paulus schrijft dit terwijl hij zelf in de gevangenis zit. En terwijl hij zelf zijn einde voelt naderen. Hij heeft het beslist niet gemakkelijk. Dus je kan niet zeggen, Paulus had makkelijk praten. Het is niet dat Paulus als het ware zegt, Timotheus, denk af en toe wel aan de opstanding. Dan komt het wel goed. Nee, je merkt door alles heen, Paulus leeft hier zelf ook uit. Als hij dit niet had geweten, als hij dit niet had geloofd, hoe zou hij het dan hebben volgehouden, daar in die gevangenis? En daarom gelukkig zijn we, als we dit evangelie kennen en geloven. Jezus Christus is opgewekt. Hij is overwinnaar. Zo kunnen we het volhouden, ook in moeilijke omstandigheden. Paulus weet maar al te goed dat dit is wat Timotheus nu nodig heeft. Dat hij hem daarmee wil bemoedigen en ondersteunen in zijn bediening. Laat het elke dag Pasen zijn, Timotheus. Want we hebben een levende Heer die het hoofd is van de kerk. Hij zal met je zijn, Timotheus. Dat is ook mijn houvast. Dat Jezus niet in het graf gebleven is, maar dat Hij is opgewekt. Dat Hij leeft. Dat Hij ons voorgaat. Houd dat in gedachten, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. In de Latijnse vertaling van de Bijbel staat daar het woordje memo. En dat is wel een mooi woordje, memo, dat ken je vast ook wel. Misschien van een spelletje, memory, daar zit ook het woordje memo in. Als je je bepaalde plaatjes moet herinneren en memoriseren. Maar ik moest ook meteen denken aan memo-blaadjes. Van die gele post-its blaadjes, zo worden ze ook wel genoemd, die je kan gebruiken bij bureauwerk. Als je iets niet moet vergeten, dat je dan nog even zo'n memo-blaadje pakt en er even opschrijft, ik moet hem of haar nog even bellen. Of ik moet die declaratie nog even indienen. Of ik moet niet vergeten nog even die mail te versturen. Noem maar op. Je kan jezelf eraan herinneren door het op te schrijven op een memo-blaadje. En nu is het alsof Paulus zo'n memo-blaadje voor Timotheus ophangt. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Vergeet dat niet. Je kan je afvragen, waarom schrijft Paulus dat eigenlijk aan Timotheus midden in deze brief? Waarom reikt hij hier dat memo-blaadje aan? Terwijl het in dit hoofdstuk verder helemaal niet gaat over de opstanding. Of over het levenseinde of iets wat daarmee samenhangt. Het zou veel logischer zijn geweest als deze aansporing stond in een hoofdstuk als 1 Korinthe 15. Dat bekende hoofdstuk van Paulus over de opstanding van de doden. Het was veel logischer geweest als daar had gestaan, gemeente van Korinthe, houd in gedachte dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Maar hij schrijft het hier, in deze brief aan Timotheus. Waarom hier? Het lijkt een soort losse tekst die niet logisch verband houdt met de rest van het hoofdstuk. Je zou nog kunnen denken, nou ja, Paulus die wil als het ware dat feit van de opstanding nog eens goed onder de aandacht brengen. Het is echt gebeurd, Timotheus. Het is geen verzinsel, maar het is een feit. Zoals je soms ook andere feiten uit de geschiedenis probeert te onthouden. En misschien als je nog aan het studeren bent of je zit op de middelbare school en je hebt geschiedenis in je vakkenpakket, dan heb je ook allemaal van die feiten die je moet onthouden. Kenmerkende aspecten, zo wordt dat genoemd, hè, met al die verschillende tijdvakken. Grieken en Romeinen, monniken en ridders en ga zo maar door. Al die feiten moet je goed uit je hoofd kennen. Is dat hier nou ook iets wat Paulus als het ware bij Timotheus doet, van vergeet dat feit van de opstanding niet? Paulus wil hier nog wel meer doen. Hij benadrukt het ook door dat woordje gedenken. Houd in gedachten. Houd Jezus Christus in gedachten. Het gaat dus niet alleen om dat feit dat hij is opgestaan, maar nog dieper ook om de betekenis daarvan. Paulus roept ons op om dat te gedenken. En gedenken, dat is een mooi woord, een woord wat je veel vaker in de Bijbel tegenkomt. Een woord wat je ook vaak in de kerk hoort. Dat is wel meer dan herinneren. Kijk, je kan soms bijvoorbeeld op een verjaardag herinneringen ophalen aan een bepaalde tijd of aan een bepaalde gebeurtenis. Mooie herinneringen, fijne herinneringen, maar ook verdrietige herinneringen. Maar gedenken gaat eigenlijk nog verder. Denk bijvoorbeeld maar aan dat moment op Eeuwigheidszondag, als de namen worden voorgelezen van de gemeenteleden die in het achterliggende jaar zijn overleden. Dan gedenken wij hen voor het aangezicht van God en noemen hun namen één voor één. Gedenken is dan niet, we denken nog even aan hen, maar heel bewust noemen we hun namen voor het aangezicht van God en gedenken hen met eerbied en dankbaarheid. Iets dergelijks gebeurt buiten de kerkmuren ook rond 4 en 5 mei. Als wij hen gedenken die ons ontvallen zijn voor onze vrijheid. Ook dan noemen we heel bewust die namen en actualiseren we dat wat heel lang geleden gebeurd is. Omdat dat ook betekenis heeft voor deze dag, voor vandaag, onze tijd. Ik zei al, in de Bijbel kom je dat woord ook heel veel tegen, gedenken. Zo lezen we al in het boek Exodus, helemaal aan het begin van de Bijbel dus, dat God een plaats gekozen heeft waar hij zijn naam doet gedenken. En dat is niet zomaar een plek waar stilletjes aan God gedacht wordt, of waar zijn naam met regelmaat genoemd wordt. Maar daar staat een belofte bij. Telkens wanneer jullie mijn naam zullen gedenken, zal ik naar u toekomen en u zegenen, belooft God. En dat is een geweldige belofte. Telkens weer als wij de naam van God noemen, als wij hem gedenken, dan komt hij in ons midden en zal hij ons zegenen. Is dat ook niet wat er gebeurt als wij de maaltijd van de Heer vieren? Het heilig avondmaal waarvan Jezus heeft gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is meer dan alleen, op dit moment denken we aan Jezus. Maar het is nog veel meer dan dat, het is heel lichamelijk. Aan tafel laat je je lege handen vullen met een stukje brood en neem je een slokje van de wijn. Tekenen van het verbroken lichaam en vergoten bloed van Jezus Christus. Ook op dat moment gebeurt er iets. Het is niet alleen denken aan. Gedenken gaat veel verder dan herinneren. Het heeft niet alleen met ons verstand te maken, maar ook met ons hart, met onze handen. Christus zelf is in ons midden. En door zijn geest brengt hij ons te binnen wat hij gezegd en beloofd heeft. En die momenten van gedenken geven kracht en moed. Het doet ons ervaren dat ook vandaag de Heer nabij is. Niet voor niets lees je zo vaak in de psalmen ook dat dichters bijvoorbeeld uitschrijven of uitzingen: ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen. Want omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Wanneer je de Heer voor ogen stelt, wanneer je hem gedenkt, dan heeft dat uitwerking op je leven. Wanneer wij Christus gedenken en dat hij is opgestaan, geeft dat nieuwe moed en krachten. Daarom zijn we telkens weer bij elkaar op die eerste dag van de week. Om te gedenken de grote daden van God. Om te vieren wat hij in het verleden heeft gedaan. We noemen de helsfeiten. En we vieren wat dat voor ons vandaag betekent. Dat God zijn zoon naar deze aarde zond. En dat hij aan het kruis van Golgotha stierf voor onze zonden. Dat hij na 3 dagen opstond uit het graf. Houd dat in gedachten, houdt Paulus ons voor. Want dat is de grond van ons geloof, van ons bestaan. Het zijn niet onze gevoelens of ervaringen, maar het zijn feiten. Wij gedenken de daden van de Heer. En wanneer we dat doen, weten we zeker, hij laat niet los wat zijn hand begonnen is. Ook vandaag zal hij doorgaan. Zal hij tot leven wekken wat ten dode is opgeschreven. Timotheus, daar moet je dus aan denken. dat moet je steeds weer gedenken. Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat zal je helpen wanneer je overmand wordt door twijfel of aanvechting. Want echt waar, als je niet oppast, gaat het gewone leven zo weer verder. En ben je Pasen zomaar weer vergeten. En word je meegezogen in alles wat er gebeurt om je heen. Je kan het ook kwijtraken. Herken je dat? Hoe beleef jij deze tijd? Kun je op die hoogte van Pasen blijven leven? Of zeg je, als ik dat zing, Jezus leeft en ik met hem, is het alsof ik mezelf bijna overschreeuw. En lukt het niet om op die toonhoogte te komen? Want wat heb ik veel zorg? Wat heb ik veel verdriet? Als ik denk aan ziekte in de familiekring, aan de ellende in de wereld, aan al die gebrokenheid, dat verdriet, het overstemt al gauw de boodschap dat Jezus Christus leeft. Terwijl dat toch de grond is van ons bestaan. Dat is toch de bron waaruit wij nieuwe kracht krijgen. Dat Jezus de levende is en dat hij ook vandaag onder ons is. Dat hij ons voorgaat. En dat het leven niet hoeft te blijven zoals het is. Want dat is wel duidelijk. God kan de geschiedenis een enorme wending geven. Hij kan ook ons leven veranderen. De dood is overwonnen. Wat een wonder. En toch herken je misschien wel dat het soms niet bij elkaar komt. Dat er een tegenstelling in je hoofd zit tussen wat je met je verstand weet, het feit van de opstanding, tegenover de aarzeling om je daar helemaal aan toe te vertrouwen, om daar ook uit te leven. Omdat de omstandigheden je doen twijfelen. Misschien ken je wel muziek van Johann Sebastian Bach, die ook over deze tekst een hele mooie kantate heeft gemaakt. Halt in Gedächtnis, Jesum Christ. En dan hoor je in die muziek als het ware die onrust, die je misschien ook in je eigen hart herkent. Die onrust die je bij hem en bij dat wonder van Pasen vandaan kan halen. Want wat is de wereld om ons heen nog vaak gebroken, ziet het er onverlost uit, ervaar ik zo weinig vrede en genade en steekt de zonde weer de kop op. Wat wij, net als Timotheus, moeten leren is dat wij er als gelovigen niet alleen voor staan, maar dat we een levende Heer hebben. En wanneer wij hem gedenken, wanneer wij hem aanroepen in onze gebeden, dan zal hij met ons zijn en ons erdoor helpen. En daar mogen we telkens weer om bidden. Levende Heer, u die bent opgestaan, geef ook nu uw vrede, uw vergeving, uw verzoening en nieuwe kracht. Zo geeft Paulus Timotheus als het ware een memobriefje mee. Alsof hij hem op het hart drukt. Bedenk niet hoe groot jouw problemen zijn, Timotheus, maar bedenk hoe groot God is. Het is Pasen geweest. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Boven al die andere memoblaadjes die nog op je bureau liggen, plak dit briefje er maar bovenop. Hij is opgewekt. Hij leeft. En zo kunnen wij dat ook doen. Misschien wel heel letterlijk. Dat je zo'n briefje ophangt of een andere vorm kiest. Het welkomstscherm op je telefoon. Telkens weer die herinnering. Hoe vaak ontgrendel je je telefoon niet op een dag? Hij is opgestaan, lees je dan. Zo worden we gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, schrijft Paulus in vers 1. En hij schrijft dat advies omdat hij weet van het lijden, van de verdrukkingen die Timotheus ondervindt. Hij heeft een strijd te voeren. Hij is een ambtsdrager in de kerk, maar, zegt Paulus, vergelijk het maar met een soldaat die ook moet lijden. Strijd hoort erbij. En Paulus noemt dan nog twee voorbeelden, ook het voorbeeld van een atleet en van een boer. Waarmee Paulus wil zeggen, concentreer je nu op die belangrijkste taak. Dat je beschikbaar bent als een soldaat. Dat je strijdt als een atleet. Dat je daadkrachtig handelt zoals een boer doet. Ook al laat de beloning soms nog even op zich wachten en is het soms afzien. Ook al moet een atleet hard trainen voordat hij beloning ondervindt. En moet hij gefocust blijven. Zo is het ook met geloven, met het dienen van Jezus Christus. Het is soms moeitevol. Het wordt je niet altijd in dank afgenomen. Je geloof wordt vaak beproefd. Maar geef dan niet op. Hou vol. Houd Jezus Christus in gedachten. Ook Hij heeft het volgehouden. Toen zijn weg van lijden zo diep ging. Toen Hij gevangen genomen werd. En onterecht ter dood veroordeeld werd. Toen Hij gekruisigd werd. Door God en mens verlaten. En je kent misschien wel die trappen van vernedering, zoals je ze hoort in de apostolische geloofsbelijdenis. Straks zullen we het nog horen. Gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel. Wat had Jezus veel te maken met onbegrip, met afwijzing, met eenzaamheid. Zelfs door zijn eigen discipelen werd hij tenslotte nog in de steek gelaten. Maar hij bleef gehoorzaam aan de opdracht van zijn vader. En ging de weg in volle gehoorzaamheid. Zo moeten ook wij volhouden. Ook als de overwinning niet zomaar behaald wordt. En strijd erbij hoort, als het lijden vergt. Laten we dan ons zicht, onze ogen gericht houden op Jezus Christus. Die door de dood is heen gegaan. Die is opgewekt. In zijn handen leggen wij ons leven. Vanuit het diepe geloof dat ziekte, dood en lijden niet het laatste woord hebben, want er is een tegenwoord. Als je last hebt van twijfel en aanvechting, Jezus Christus is opgewekt. Waar plak jij dat memo-briefje? Misschien wel op je nachtkastje, als je 's nachts wakker bent en ligt te piekeren. Misschien wel bij je medicijnen die je elke dag moet innemen. Hij leeft, Hij is opgewekt. Houd dat in gedachten. Hij zal je terzijde staan. Hij geeft moed en krachten. Nu en voor altijd. Amen. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden ook wij ons geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord daarop zingen we samen van Psalm 103, de verzen 1 en 8. Ook zo'n psalm waarin we worden opgeroepen: vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid. Gedenk zijn goedheid die u wil vergeven. Psalm 103, vers 1 en 8 zingen we nadat we ons geloof beleden hebben. En ik nodig u uit om in uw hart de volgende woorden mee te beleiden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we de Heere danken en voor elkaar bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U loven en prijzen wij. Om het evangelie dat ook vanavond weer geklonken heeft. Jezus Christus is uit de doden opgewekt. Hij leeft. Hij regeert. We danken u dat uw woord niet gebonden is. Paulus die schreef erover. Hij zat in de gevangenis. Hij was gebonden. Maar uw woord is niet gebonden. U zelf bent niet gebonden. Want telkens weer, wanneer wij uw naam gedenken, bent u in ons midden en zal u ons zegenen. Heren, wat is dat een groot geheimenis. Een groot wonder. Te mogen weten dat u bij ons bent. Dat u ons uw zegen geeft. En telkens weer als wij hier zijn, dat wij nieuwe krachten ontvangen. Heren, dat hebben we nodig. Want er zijn zoveel dingen om ons heen, misschien wel heel dichtbij, die ons van het evangelie af kunnen houden. En die zomaar ons doen vergeten wat het betekent dat u bent opgestaan. Dat u nieuw leven hebt verworven. Dat een nieuwe toekomst is begonnen, een deur is opengezet. Heren, we bidden u, leer ons om daar dichtbij te blijven leven. Om dat steeds weer te gedenken. Help ons om manieren te vinden, om dat ook door de weeks onder onze aandacht te brengen. Omdat dat de grond is van ons bestaan. Omdat dat onze blik naar de wereld zo anders maakt. Omdat wij weten dat er een tegenwoord is. Dat u machtiger bent dan al het verdriet, al het geweld, alle berichten van gebrokenheid om ons heen. Heren, wilt u zo met ons zijn? Ook in de week die voor ons ligt. Sterk ons, zegen ons. Ook in de taken die we mogen verrichten, in de roeping die u ons geeft. We danken u dat u trouw blijft, ondanks onze ontrouw. Want u kunt uzelf niet verloochenen. Wij danken u voor uw genade. Heren, we danken u dat u ons zo dit moment gegeven hebt vanavond. Om in uw naam samen te komen. Zegen deze gemeente. Zegen deze plek hier midden in de stad. Laat er een goede reuk van uitgaan. Een goed geluid over verspreid worden. Dat ook anderen deze plek zullen vinden. En de boodschap zullen horen. Dat woord. Jezus Christus is opgewekt. En hij leeft. Heren, zo bidden we u. Dat ook anderen dat evangelie zullen horen. Wij danken u voor alles wat u ons gaf. Aanvaard die dank en hoor onze gebeden. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. De collecte zal nu worden toegelicht door de diaken van dienst. En daarna zingen we tot slot van Psalm 33, de versen 7 en 8. Psalm 33, vers 7 en 8.
Goedenavond, gemeente. Er wordt vandaag gecollecteerd voor diaconie en kerkbeheer. De diaconale collecte is bestemd voor de stichting Noodfonds Gouda. Het Noodfonds ontvangt giften van verschillende Goudse kerken en fondsen en ondersteunt daarmee Goudenaars in financiële nood die niet direct geholpen kunnen worden door sociale instanties in Gouda en die niet betrokken zijn bij een kerkgenootschap. Uw bijdrage voor kerkbeheer is bedoeld voor onderhoud van onze gebouwen en onze instrumenten. Daarnaast helpt u met het mogelijk maken van onze kerkdiensten, inclusief de techniek. Uw gaven maken ook pastoraal werk en andere kerkelijke activiteiten mogelijk. Laten we samen onze verantwoordelijkheid dragen om als kerk van betekenis te blijven. Denkt u ook aan de melkbussen bij de uitgang voor het werelddiaconaat en de grijze zendingsbusjes in de kloostergang. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje met QR-code in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is bestemd voor de diaconie en de schaal voor de kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Verhef nu uw harten tot God, ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.